VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen.
Welkom terug bij de tweede aflevering van OVT in de zomer. Straks de serie Ongesigneerd. Over al die onderwerpen die u kent uit ons straatbeeld, maar waarvan u onmogelijk zomaar kan weten wie ze heeft ontworpen en waarom. Straks is dat de snelweg, de A2. We worden tussendoor even bijgepraat over de toeretappe van vandaag en rond 11:30. Het tweede deel van de Belgische serie van Radio Clara over beeldenstormen. Maar nu eerst.
De jaarlijkse volksverhuizing, die vakantie wordt genoemd, brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen op de vaderlandse perrons. Talloos zijn degenen die hun comfortabele plekje voor een dag of wat verwisselen voor een caravan of een tent zonder stromend water.
De vakantieman met historische vakantietips.
Ja, iedere week vragen we aan een expert met historische kennis om een bijzondere, onbekende en exotische vakantietip te geven. En vandaag is dat Babs Bakels, funerair deskundig en tot voor kort conservator van een uitvaartmuseum. Babs, hartelijk welkom.
Ja, goedemorgen.
Een uitvaartmuseum.
Ja, je kan denken waarom wel, maar je kan ook denken waarom niet. Hè? Ik bedoel,
het goed begin. Ja.
Ja, het hele leven draait uiteindelijk om dat onvermijdelijke eindpunt. Dus daar valt een heleboel over te vertellen. Mensen doen en laten heel veel vanwege doodsangst. Er zijn heel veel rituelen daaromheen ontworpen. En daar gaat het museum onder andere over.
Dus wat laat je zien? Ja, voor de hand ligt natuurlijk doodskisten, maar wat is er nog meer?
Er zijn heel veel rare rouw- en herinneringsobjecten. Bijvoorbeeld een boeket van mensenhaar. Dat stamt uit de 19e eeuw. Dat is dan gemaakt van het haar van een hele familie. Dus iedere familie wordt in een bloemetje gerepresenteerd. En dan kun je eigenlijk tot iemand komen als iemand er niet meer is. Een soort seculiere reliek, als het ware. Maar ook tentoonstellingen met hedendaagse kunstenaars of fotografen. En nu is er inderdaad een leuke expo over doodskistenmarketing te zien. Especially for you heet die. En dat is ook over, het is een beetje raar, een beetje kistenporno wordt daar getoond.
waar kunnen mensen dat gaan zien, Babs?
Op Begraafplaats Nieuw-Ooster zit ons museum. Het is ook fijn om dan even naar buiten te gaan, om even over het park te lopen.
Je bent ook funerair deskundig. Even heel kort, hoe word je dat?
Ja, door je gewoon heel erg te verdiepen in funeraire cultuur. Door bijvoorbeeld kunst.
Het is geen keuzevak, neem ik aan.
Nee, dat niet. Nee, ik ben van huis uit kunsthistoricus. Okay. En heb me toegelegd op allerlei culturele uitingen die te maken hebben met de dood.
Nou, en een van die culturele uitingen die te maken hebben met de dood, dat is wel de hele bijzondere vakantiebestemming die je voor ons gekozen hebt. Want waar moeten wij heen?
Nou, ik wil jullie graag meenemen naar Galicië. Dat is een provincie in Noord-Spanje. Het regent er veel, dus neem je paraplu en je regelaars mee. En in die provincie, die is bekend natuurlijk van de hoofdstad Santiago de Compostela, de pelgrimstochten. Maar is daar 100 kilometer ongeveer ten zuiden van Santiago ligt een heel klein dorpje. Asnebes, of Asneves op zijn Amsterdams. En daar hebben ze op 29 juli het bijna dood ervaringen festival. En daar ben ik zelf geweest. En dat is heel erg bijzonder om mee te maken.
Vertel, wat gebeurt daar?
Nou, dat is eigenlijk een soort pelgrimstocht van een dag. Dat noem je een Romeria. Dus eigenlijk, dat betekent eigenlijk letterlijk op weg naar Rome. Dus het is een soort short track pelgrimage naar dat dorpje. En daar worden eigenlijk mensen die een bijna doodervaring hebben gehad dat jaar, het afgelopen jaar, die worden daar in doodskisten meegedragen in een processie. levend. Hè? Dus die worden.
Dus als je daar onderwerp van die processie bent, dan ga je in een kist liggen en dan word je.
Nou, niet iedereen hoor. Je moet dus wel bijna dood geweest zijn. Ja. Dus dat is wel een vereiste. Dus dat zijn dan mensen die ofwel een zuivere bijna doodervaring hebben gehad, ofwel kanker hebben overleefd, of een ernstig ongeluk, of een hartstilstand.
Er is een comité wat dat checkt, of je wel.
Ja, ik weet niet of dat een heel officieel comité is, maar ja. dat is natuurlijk een soort regionale club mensen die weten dat van elkaar, die dragen iemand dan aan. Of je kunt jezelf aanmelden. Ja. Want het is eigenlijk een enorme eer om daar aan mee te mogen doen. En degene die meelopen in de processie, zoals ik zelf, want ik heb zelf ook meegelopen. Die eren Santa Marta, want zij is namelijk de heilige van de wederopstanding. Daar is wel een raar verhaaltje omheen hoor. Dat je denkt van ze was eigenlijk helemaal niet de heilige van de wederopstanding. Maar daar kom ik misschien later op terug.
Oké, maar die mensen die de bijna doodervaring hebben gehad, die worden wel, zoals je net zegt, dus in een kist gelegd. En
ja.
Ik kan me niet voorstellen dat dat nou heel erg fijn is. Dan ben je eraan ontsnapt. Of is dat juist wel?
Nou, kijk, je moet je voorstellen, die mensen zijn natuurlijk diep religieus en die eren. Eigenlijk is het een eerbetoon aan die Santa Marta. Hè? Dus het is in feite in die zin fysiek niet fijn, want je ligt in zo'n kist en het is daar bloedheet. En je moet dus een uur in die processie, word je op de schouders genomen in die kist. En dat gebeurt ook door de familie zelf. Dus die dragen dan hun eigen zieke, wederopgestane familielid. Dus het is in die zin niet prettig, maar het is, zij doen dat omdat ze eigenlijk die Marta willen eren. Dus,
ik kan ook voorstellen, eigenlijk wel als familielid, dat je natuurlijk juichend met die kist loopt. Ja, het is niet echt, want hij is niet dood. Ja.
Nou ja, kijk, je bent in feite wel in jubelstemming, want Marta heeft ingegrepen. Zo moet je het zien. Kijk, die Marta, die heeft natuurlijk magische krachten. En zij kan mensen opwekken uit de dood. Dus eigenlijk, het is een soort.
Ik begrijp het.
Een offering. Hè? Hoe moet je het zeggen? Ze prevelen ook allemaal een soort gebed. Zo van, soort van heilige Marta, ster van het noorden. Wij brengen u degene die de dood hebben gezien en terug zijn gekeerd. Hè? Dus het is eigenlijk om haar. Om dat te laten zien. Maar het is een soort imitatie-uitvaart eigenlijk. En het is natuurlijk een heel rare tegenstelling dat je dan in zo'n kist zo'n levend mens ziet. Dus het is eigenlijk een soort embleem van de overwinning
op
de dood.
En iedereen kan ook meelopen dan in de processie?
Ja, in feite wel. Dus ik ben zelf ook gewoon mee gaan lopen. Omdat ik dacht van, ik heb reuma. Ik denk, baat het niet, schaadt het niet. Hè. Je kan aan zo'n heilige ook namelijk vragen of je genezen kan worden. Hè. Zij bemiddelt uiteraard tussen.
Oh, het is ook voor mensen die niet alleen voor mensen die bijna doodervaring hebben gehad, maar ook dus mensen die genezen willen worden.
Ja, precies. Okay. Dus stel dat je ernstig ziek bent. Ik zag daar inderdaad wel ook iemand lopen met zo'n verrijdbaar infuus. Nou, dan ga ik er wel van uit dat zo iemand ernstig ziek is.
Ja, dat kan, ja.
Er waren ook mensen met rolstoelen en krukken. En een beetje gammele mensen.
En je kan ook een soort wassen lichaamsdelen, had ik ergens gezien. Kan je kopen? Wat is dat dan?
Ja, dat zijn ex-foto's, noem je dat. Dat zijn een soort votiefgaven of een soort offergaven. En eigenlijk aan het eind van de processie, als dan dat beeld weer in die kerk wordt gezet, hè, dus die heilige Marta, dan kun je dus die wassen ledematen. Het zijn een soort miniatuur ledemaatjes van was dus. Dus je kan een arm kopen, benen, organen, harten, borsten. Hè. Stel dat je borstvergroting, verkleining of borstkanker hebt. Nou, je kunt dus die lichaamsdelen, die kun je bij dat beeld neerleggen, of onder dat beeld. En dan kun je eigenlijk indachtig vragen aan Marta van of ze dat wil genezen.
Dat is met reuma trouwens ingewikkeld.
Nou, valt mee
een
hoor.
Een vlichtje, was.
Ik heb gewoon een arm en een been gekocht. Okay. En een heel lichaam. Want ik dacht, je kan het beter gewoon goed dekken. Weet je wel, dat hele probleem.
Ja.
Ik heb voor mijn schoonmoeder ook een hart gekocht. Die heeft hartfalen. Ik denk, leg het er toch maar onder, want je weet maar nooit.
Nee, tuurlijk niet. Nee, je weet nooit.
Maar
mijn collega Laura Stek, die met jou gesproken had, die dit verhaal kende, maar die zei dat je was ook heel erg ontroerd, geloof ik, hè, door dit hele proces.
Ja, ja. Kijk, ik heb gewoon gedacht van, je kan, ik wil gewoon mijn frontale cortex uitzetten en ik ga gewoon eens echt proberen te voelen wat die mensen voelen of geloven dat dit werkt.
Ja.
En ik merkte gewoon door eigenlijk dat enorme drama, hè, want er speelt dan een soort fanfare-orkest, die speelt de dodenmars en je schuifelt dan door dat dorpje over die kermis en iedereen is heel erg serieus. Ja, en die kisten die hebben sowieso toch wel een heftige impact op je. En ook wetende dat die mensen dus gewoon heel erg ziek zijn geweest en dat hebben overleefd. Dat is natuurlijk iets heel bijzonders. Dus ik heb geprobeerd mijn ratio uit te zetten en geprobeerd te geloven dat het ook echt werkt. En toen kon ik ook begrijpen waarom die mensen dat doen.
Het lijkt me ook heel, heel bijzonder. Aanstaande 29 juli, hè?
Ja, 29 juli vindt dat plaats. En ik zou aan willen bevelen om dan iets eerder te gaan. Want dan kun je dus de 25e is de heilige dag van de heilige Jacobus in Santiago. En als je dan op de 24e komt, dan is er 's avonds heel spectaculair vuurwerk en zo op dat kathedraalsplein. Dat is dan in Santiago, hè. En dan heb je eerst die heilige dag in Santiago. Nou, dan heb je, en dan daarna naar Asnebes.
Oké, ik zou het graag doen. Ga je zelf weer?
Nou, ik wil wel nog een keer gaan, want mijn reuma is nog niet over. Dus wie weet lukt het dan.
Ik hoop het. Babs Bakels, heel hartelijk dank voor je toelichting. Volgende week gaan we met de vakantieman naar het diepe zuiden van de Verenigde Staten.
OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, deze zomer zenden we 8 afleveringen uit van de 14-delige serie Ongesigneerd. Een podcast over alledaags design, gemaakt door Laura Stek en Tjitske Musche. Achter op het oog saaie objecten, ruimtes en parken schuilen namelijk soms de grootste theorieën. En die vertellen in het klein iets over de Nederlandse geschiedenis en identiteit. Luistert u naar deel 2 van Ongesigneerd, de A2.
Laura?
Ja?
Als jij over de snelweg rijdt, let je dan op het uitzicht?
Nee. Tenzij er opeens zo'n heel raar kunstwerk staat waarvan ik denk, oh, ze hebben er dus toch over nagedacht dat mensen iets te kijken moeten hebben. En dan denk ik ook vaak, maar is dat niet verspilde moeite, want het is hier toch gewoon lelijk. Want je wilt er gewoon naar huis of naar je bestemming en je wilt er zo snel mogelijk komen. En als je in de file staat, dan ga je toch eigenlijk ook niet om je heen kijken. Of doe jij dat wel?
Ongesigneerd. Een serie over onopvallend design.
Tot voor kort associeerde ik de snelweg, net als Laura, met stress en stank. En met irritante bumperklevers. Of juist van die slome duikelaars op krappe tweebaanswegen. Maar de laatste tijd moest ik vaak in het zuiden van het land zijn. En dan rijd ik over de A2. Sinds die verbreed is, is het er niet zo druk. En dus kan ik beter om me heen kijken. En dat heeft mijn hele idee over de snelweg veranderd. Het begon met heimwee. Toen ik me bedacht dat ik vroeger met mijn ouders en broertjes op vakantie ook over deze weg reed. Op de terugweg uit Frankrijk was het Van der Valk restaurant in Limburg dan de laatste stop voor we weer thuis waren. Misschien kwam het door die sentimentele bui, dat me ineens opviel hoe mooi het landschap op sommige stukken langs de snelweg is. Ik zag weilanden en schapen en slootjes. Of er stond een rij bomen langs de weg en toen die ophield zag ik een mooie kerktoren in de verte liggen. Soms ligt de weg hoog, zodat ik over het landschap uitkeek, en dan weer laag, zodat ik er echt doorheen zoefde. Op andere stukken zag ik helemaal geen landschap, maar alleen geluidsschermen. Maar die hadden dan wel allemaal een Escher-achtig patroon met vogels. Een soort snelwegschilderijen eigenlijk. En toen dacht ik ineens, wie bepaalt eigenlijk wat ik hier allemaal zie? Wie zit er achter het ontwerp van de A2?
A2, de weg naar hoe? A2, de
eerst maar eens de geschiedenis in. De A2 is een van de oudste snelwegen van Nederland en het eerste stuk van Vianen naar Zaltbommel werd in 1936 geopend. Op 12 april 1954 volgde het stuk van Amsterdam naar Utrecht. Het was het eerste grote wegenbouwproject na de Tweede Wereldoorlog.
Die van Amsterdam naar Utrecht wilde, moest tot voor kort gebruik maken van de beruchte weg langs de Vecht. Over een afstand van maar 38 kilometer telt die weg liefst 126 gevaarlijke bochten.
Van een gevaarlijke kronkelweg langs de Vecht werd de Rijksweg 2 een kaarsrechte snelweg. Daardoor kon je twee keer zo snel van Amsterdam naar Utrecht rijden.
Deskundigen hebben uitgerekend dat deze weg alleen al een benzinebesparing van 2 miljoen liter per jaar oplevert.
De A2 werd tot in de jaren 90 in verschillende etappes uitgebreid en aangepast. Soms over wegen die nog stamden uit de tijd van Napoleon. De aanleg van snelwegen gebeurde door Rijkswaterstaat in samenwerking met Staatsbosbeheer. Daarbij werd niet alleen nagedacht over hoe zo'n weg technisch in elkaar moest zitten, maar ook hoe die eruit moest zien. Dat blijkt als ik in Delft langsga bij architect Wilfried van Winde.
Wilfried van Winde, architect bij WAM Architecten. En wij maken gebouwtjes.
Behalve gebouwtjes maakte Wilfried samen met Wim Nijenhuis ook een boek over de geschiedenis van snelwegontwerp in Nederland.
Dat heeft een hele lange traditie. En die is begonnen voor de oorlog met een architect, Wegerif. Die heeft een rapport geschreven hoe je die snelwegen zou moeten aanleggen. En na de oorlog is dat overgenomen door ingenieur Huizinga, die zich heel erg druk maakte om de esthetiek van de snelweg.
Het motto van Huizinga was: een weg moet boeien zonder te vermoeien.
Kijk, in het begin, bij de eerste snelwegen die werden aangelegd, werden hele lange rechte stukken gemaakt. En die hele lange rechte stukken die zijn eigenlijk een beetje saai. Dus Huizinga die pleitte ervoor om altijd hele flauwe curves te maken in het snelweglandschap.
Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik heb ook liever af en toe een bocht met een nieuw uitzicht. De inspiratie hiervoor haalde Huizinga uit Duitsland.
Er werd gezegd, ja, eigenlijk die lange rechte wegen, dat is, hoort niet bij het Duitse landschap.
Er was zelfs een wet die bepaalde dat er langs snelwegen 50 meter moest worden vrijgehouden om bomen te planten.
Zodat je eigenlijk altijd de illusie had, ook in hele kale landschappen, dat je door het Duitse woud aan het begeven was.
Maar deze ideeën kwamen bij Duitse ingenieurs vandaan die in de jaren 30 snelwegen voor de nazi's hadden ontworpen. Dat lag natuurlijk gevoelig na de oorlog en daarom zei Huizinga maar dat hij het idee bij de Amerikanen en hun parkways vandaan had. De naam zegt het al, wegen door parken, zoals bijvoorbeeld het Central Park. Maar het kon ook een landschap zijn. De meeste snelwegen in Nederland zijn volgens dit parkway-principe gebouwd. Maar of dat bij de A2 ook zo is, is lastig terug te vinden. Omdat deze weg dus in verschillende etappes is aangelegd en door verschillende ontwerpers. Oftewel, de A2 is een allegaartje. Dat constateerde ook de overheid in 2004. De A2 was, net als veel andere snelwegen in Nederland, verrommeld. Daar wilden een aantal ministers wat aan doen. En zo werd op een dag landschapsontwerper Janneke van Bergen opgebeld.
Mijn naam is Janneke van Bergen en ik heb afgelopen jaar heel veel gewerkt aan grote lijnen in Nederland, waaronder dus de visie voor de A2.
Grote lijnen in Nederland, dan moet je dus denken aan kustlijnen, snelwegen en de landschappen daarmee. Om erachter te komen wat die visie op de A2 is, maak ik een roadtrip met Janneke. We beginnen in Maarsen.
Even een beetje lucht. Wil je een liga misschien?
Ja, ik heb volgens mij ook nog een peperkoek.
Oh ja. Janneke en haar collega's werden routeontwerpers genoemd. Zij moesten de A2 pimpen, zeg maar. Want het was dus een zooitje. En dan moet je denken aan een overdaad aan lelijke geluidsschermen, duistere industrieterreinen met schreeuwerige reclameborden en steden die uitgebreid waren en met hun achterkant naar de weg stonden gekeerd. Op sommige plekken zag je het landschap niet meer.
Terwijl tegelijkertijd natuurlijk miljoenen mensen per dag eigenlijk op de snelweg zitten en het eigenlijk een van de belangrijkste openbare ruimtes van onze maatschappij is. Dus dat zou als product veel beter kunnen.
Misschien denk je nu, wat is nou het probleem van een rommelige snelweg, zolang ik maar snel van A naar B kom? Aan de andere kant, waarom zouden openbare ruimtes als gebouwen en pleinen wel de aandacht van een ontwerper verdienen en een snelweg die dagelijks door honderdduizenden mensen gebruikt wordt niet? Daarom stapte Janneke met een team van landschapsarchitecten, mensen van Rijkswaterstaat, ecologen en gemeenteambtenaren in een busje voor een ritje over de A2.
We hadden bijvoorbeeld een schetsel met de hele route erop. En dan ging iedereen eigenlijk voor zijn stuk vertellen van nou, hier hebben we een heel bijzonder landschap. Bijvoorbeeld een kruising met de rivier. Of hier is een stuk eigenlijk ja, met allemaal lelijke oude schermen. Daar mag bij wijze van spreken wel een bommetje op. Sommige plekken langs de snelweg zijn gewoon echt iconen. Zoals bijvoorbeeld de Waalbrug of de Zenmast bij Lopek, waar ze dan altijd zo'n kerstboom van maken. En nou, dat zijn gewoon plekken die een soort wauw-effect geven als je daar langs rijdt.
Oh, wacht even. Een wauw-effect?
Nou ja, kijk, in Nederland hebben wij toch een associatie met de snelweg als iets wat moet en lelijk is en stinkt en geluid maakt. Dus eigenlijk is rijden op de snelweg voor heel veel mensen niet leuk in Nederland. Maar toch is het zo dat je snelwegervaring ook heel leuk kan maken. En zo'n wauw-effect is toch even een leuk moment als je daar langs rijdt.
In Frankrijk blijken de grote tolwegen zelfs met elkaar te concurreren op dit soort wauw-effecten. Een weg moet er afwisselend zijn, met mooie zichtpunten die het rijden leuk maken en je wakker houden. Er wordt daar zelfs elke 2 jaar een prijs voor de mooiste snelweg uitgereikt. In 1997 was dat de A837 bij Saint-Rochefort. Daar is een oude kooksteengroeve precies aan de kant van de snelweg opgeblazen en mooi verlicht, zodat dit 's avonds voor de snelweggebruiker voelt alsof je door een spannend rotslandschap rijdt. Die uitgelichte wauw-effecten zijn volgens Janneke ook een oplossing voor een ander probleem.
Zeker in de wereld van tomtoms raken we eigenlijk steeds meer op afstand van waar we zijn. En daarom is het juist belangrijk om dat ja, visueel misschien weer je juist wel te laten zien.
Een van die herkenningspunten op de A2 is nu de autoshowroom in het geluidsscherm bij Leidse Rijn. Al had dat wauw-effect hier ook een nadeel.
Dit is het nieuws van 16 november 2005. Sinds de opening van een futuristisch ogende autoshowroom die deel uitmaakt van het geluidsscherm langs de A2 tussen Maarsen en Oog in Al, staan er meer files op dat wegvak. Dat meldt de verkeersinformatiedienst.
Gelukkig waren die files na een paar weken voorbij en kun je tegenwoordig na Leidse Rijn gewoon weer doorrijden. Zelfs naar Palermo als je wil. Want bij de grens met België gaat de A2 over in de E25, die helemaal tot in Italië loopt. Het is dus een heel Europese route, en omdat de weggebruiker zich daar van Janneke en haar collega-routeontwerpers best iets bewuster van mocht zijn, werd de A2 omgedoopt in de trekvogelroute.
Wij vonden dat idee van reizen en trekvogels, dat vonden we heel aansprekend. En we proberen die route te branden als een trekvogelroute. En we gebruiken de trekvogel als symbool om bijvoorbeeld die prins te verzorgen.
Dat zijn dus die esjevormige vogels op de geluidsschermen die me ineens opvielen. Eigenlijk vind ik het wel mooi dat ze met me meevliegen naar het zuiden. Maar goed, tot voor kort had ik er nooit op gelet. Net zoals waarschijnlijk de meeste weggebruikers. Zou Janneke niet meer waardering voor haar werk krijgen als er meer file stond, vraag ik me af.
Nou ja, daar heb je wel gelijk in. Maar ik denk dat de eerste functionaliteit van de snelweg natuurlijk nog steeds is dat je gewoon voortbeweegt. Het mooiste vind ik toch dat je snelwegontwerp maakt, dat je gewoon rijdend die vrijheid kan ervaren en ook gewoon de schoonheid van het landschap of de plek waar je dan bent kan ervaren. Dat is toch het belangrijkste.
Sinds ik op die schoonheid ben gaan letten, is een ritje op de A2 voor mij een feest geworden. Op sommige stukken ligt het landschap op ooghoogte en dan weer word ik door het wegdek opgetild, een brug of een heuvel over. Dan kijk ik van bovenaf uit op de uiterwaarden van de Lek of het Maasdal. Alsof iemand het camera-standpunt veranderd heeft. Zo zoef ik door het landschap. Eigenlijk alsof ik in een roadmovie zit.
Ja, dat is natuurlijk ook een hele filmische ervaring. Dat komt natuurlijk omdat je een ervaring in de tijd hebt. De verschillende zichten. Er wordt heel bewust op een bepaalde plek de bomen weggelaten, zodat je een panorama hebt of een zicht op een kerktoren. Daar wordt natuurlijk allemaal heel bewust naar gekeken.
Wilfried heeft nog een mooiere vergelijking.
Het is eigenlijk een soort choreografie, hè? Vooral als je die curve mooi maakt. In de Duitse literatuur wordt het ook wel vergeleken met een tango-serenade bijvoorbeeld, hè? Dat je zo mooi gewiegd wordt door het landschap.
Voortaan denk ik bij mijn ritjes over de snelweg dus aan een gepassioneerde tango. Met het landschap als dansvloer en de andere weggebruikers als danspartners. Dat scheelt vast ergernissen en stress. Misschien ben ik nu ook wel sneller thuis.
Dit was Ongesigneerd, een podcast over onopvallend design, gemaakt door Tjitske Musche en Aura Stek. Volgende week het ontwerp van de Amsterdamse straatnaambordjes. Aan andere afleveringen kunt u vinden op de website. Ga dan naar vpro.nl/ongesigneerd. Daar vindt u een getekende stadskaart met alle afleveringen. En wilt u ze nou rustig via uw smartphone beluisteren, abonneert u zich dan op de podcast met alle 14 afleveringen in iTunes. Ongesigneerd. Zo dadelijk gaat de 15e toer-etappe van start. En bij de startplaats staat Steven Dalebout. Goedemorgen, waar ben je?
Goedemorgen, mevrouw. Ik ben in Lezac, Severac, L'Église. Een heel klein dorpje wat momenteel overstroomd wordt door wielerliefhebbers. En daardoor zijn de mobiele verbindingen ook niet zo goed. Dus we komen even met een telefoonlijn tot jullie.
Nou, kan je nog verstaan? Dus vertel even, geel weer voor Froome. Weer een etappe met voornamelijk skyrenners voorop, denk je?
Ja, ik denk dat het weer heel anders dan gisteren zal zijn. Omdat zij nu die gele trui weer hebben, zullen zij de koers weer controleren vandaag. Dat is toch wel de verwachting. Ze zullen bepalen toestaan wie er mee mogen in de kopgroep van vandaag. Zijn dat renners die niet zo goed in het klassement staan, dan krijgen die alle ruimte. Maar zijn het concurrenten, dan krijgen die uiteraard geen ruimte. En tegelijkertijd zullen ze ook het tempo hoog houden om de andere concurrenten voor de top van het klassement, om die geen kans te geven om te ontsnappen in de loop van die etappe. Dus Sky zal weer ouderwets op kop rijden. Daar durf ik wel op in te zetten.
Ja, het is wel jammer, hè? Want het was eigenlijk wel even leuk dat het anders moest.
Ja, het was eigenlijk gewoon even lachen. Ja, ja, alles was in de hele Sky-trein was ontspoord. Want we wisten even niet meer hoe dan alles zou gaan lopen.
En worden ze niet eens een keer moe? Of krijgen ze niet eens een beetje flinke ruzie over?
Die renners?
Ja.
Nou ja, er zijn allerlei verhalen over Landa die een beetje aan het muiten zijn geweest in die groep. Ja, nee, maar ja, die verhalen worden natuurlijk binnen Sky weer ontkracht. Het was wel raar, zoals hij gisteren reed. Dus het zit niet helemaal lekker binnen Sky met die renner. Maar de rest heeft volgens mij, de rest van de renners hebben de neuzen dezelfde kant op staan. Maar goed, ja, ze worden zeker moe. Dat zag je gisteren wel. Die etappe was langzamer dan het langzaamste schema. Dus je kan zeker wel zien dat de renners in deze Tour moe worden en toe zijn aan de tweede rustdag, de laatste rustdag die morgen is.
Ja, hoeveel kilometer moeten ze nou vandaag?
Dat is een hele goede vraag. Ja, het is gewoon weer lang hoor. 189,5 kilometer. En twee keer een eerste categorie klim. We beginnen meteen met een eerste categorie klim en voor de finale zit een eerste categorie klim.
Oh, okay.
Dus het is zeker geen makkie om als vluchter vandaag weg te blijven.
Nou ja, stoer liefhebber gaan we toch weer kijken. Even, hoe is het warm? Regent het? Is daar nog iets van opwinding in te vinden? Of?
Er is geen wolkje uit de lucht. Wat wel mooi is, dat hoe laat is het nu? 11:30 bijna. Dat de maan nog in volle glorie aan de hemel staat. Dus dat is ook wel eens mooi, hè?
Ja, natuurlijk. Als je iets wil vinden, dan heb je het gevonden nu. Oké, goed, Steven Dalebout. Hartelijk dank. Het is vandaag dus de 15e etappe en morgen een rustdag in de Tour.
Het spoor terug.
Deze zomer zenden wij in de tijd van het spoor terug een serie uit over van onze Belgische collega's van Radio Clara. Vandaag het tweede deel van de reeks programma's gemaakt door Sarah de Broei over beeldenstormen. Nou is het zo dat in de 16e eeuw katholieken en protestanten niet alleen hele felle discussies hebben over het gebruik van beelden in de kerk. Met de beeldenstorm van 1566 keerden de protestanten zich ook met geweld tegen die beelden in kerken en kloosters. En in deze uitzending van beeldenstormen horen we onder andere hoe de Habsburgers reageren op deze voor hun onbegrijpelijke explosie van bruutheid.
Beeldenstormen.
Welkom. In deze aflevering van Beeldenstormen sluit ik het hoofdstuk af over de beeldenstorm die in de zomer van 1566 door de Nederlanden raasde. In de maand augustus trokken de Calvinisten toen een spoor van vernieling langs kerken en kloosters. Van die openlijke opstand moet een grote dreiging zijn uitgegaan. Zeker voor de toenmalige machthebbers, de zeer katholieke Habsburgers. Hoe hebben zij gereageerd op de beeldenstorm? Historica Violet Soen reconstrueert het hele verhaal vanaf de eerste ogenblikken.
Als je een rondvraag zou doen, dan zou je van heel veel mensen horen dat zij weten dat na de beeldenstorm Philips II heel hardhandig heeft gereageerd. En hoe deed hij dat? Door de hertog van Alva naar de Nederlanden te zenden op een strafexpeditie. En dat beeld van de ijzeren hertog, dat is op een of andere manier heel sterk in het collectieve geheugen blijven hangen. Maar we vergeten daarbij vaak dat die hertog van Alva eigenlijk maar een jaar na de beeldenstorm in de Nederlanden aankwam. En dat hele jaar lang is er eigenlijk iemand anders verantwoordelijk om voor de koning te regeren. En dat was niemand minder dan Margaretha van Parma. Zij was de halfzus van Philips II en was eigenlijk een bastarddochter van keizer Karel V. En was ook de eerste die verantwoordelijk was om orde op zaken te stellen na de beeldenstorm. En dat doet ze met een plakkaat, een beroemd plakkaat op 25 augustus 1566. Dus een vijftiental dagen na de eerste daad van het iconoclasme in de Nederlanden.
Plakkaat in ordinantie van onze Heer de Koning om de plunderingen, schendingen en de bedervenissen van de kerken, kloosters en godshuizen te verhoeden en te remediëren. En om tegen de beroerte en de commotie van het volk in deze Nederlanden orde te stellen.
Het plakkaat was een heel duidelijk verbod op beeldenbrekerij. Of het nu ging om het omvergooien van het heilig sacrament of om het vernietigen van beelden, alles wat geassocieerd werd met beeldenbreken werd gewoonweg verboden. En niet zomaar verboden, er werden ook doodstraffen op uitgesproken. Iedere beeldenbreker die werd eigenlijk vogelvrij verklaard. Dat wil zeggen dat iedereen die een beeldenbreker op straat zag eigenlijk het recht had om die te vermoorden.
Ik vroeg Violet Soen of we ook iets weten over de persoonlijke reacties van de landvoogdes Margaretha van Parma en van de koning Philips II die in Madrid resideerde.
De reacties van Margaretha van Parma en Philips II op de beeldenstorm zijn gelukkig door of voor historici geregistreerd. En het is eigenlijk heel opvallend dat ze allebei heel gechoqueerd reageren op de beeldenstorm. Nu, vanuit ons modern perspectief zouden we kunnen zeggen dat is nogal raar, want de beeldenstorm had al plaatsgevonden in de Zwitserse kantons, in Scandinavië, in het Heilig Roomse Rijk, in Frankrijk, in Schotland. Dus wij zouden denken van eigenlijk zouden ze toch wel voorbereid moeten geweest zijn op de beeldenstorm. Maar dat was helemaal niet zo. Zij vonden dat zij de beste leerling van de katholieke klas waren, dat zij alles volgens de regeltjes hadden gedaan en waren totaal verbaasd dat er zoiets als een beeldenstorm ook in de Nederlanden plaatsvond. Bij Margaretha van Parma resulteert dat oorspronkelijk in heel veel angst. Ze is heel erg bang. Ze is ook heel erg bang dat haar eigen kasteel, paleis in Brussel zal bestormd worden en ze wil vluchten. Maar de edellieden verhinderen haar dat te doen. Bij Philips II gaat het nog een stap verder. Daarvan weten we heel zeker dat op het moment dat hij het nieuws hoorde over de beeldenstorm, dat hij op slag ziek werd. En hij werd niet zomaar ziek, niet zomaar eventjes een duizeligheid. Hij is 2 weken lang in bed gebleven. En 2 weken lang konden geen beraadslagingen plaatsvinden in Madrid. Dus die hele heftige lichamelijke reacties die tonen dat het zowel voor Margaretha van Parma als voor Philip een grote schok was wat er gebeurde in de Nederlanden.
De beeldenstorm is natuurlijk een helse gebeurtenis geweest. En er is in 1566 zoveel kunst onherroepelijk verloren gegaan. Maar aan de andere kant moeten al die discussies en ook het geweld tegen kunst en tegen al die beelden toch ook het denken op scherp hebben gezet. Ik ging met mijn vragen langs bij kunsthistoricus Koenraad Jonkheren.
De vraag waarom beelden zo problematisch zijn, lijkt een vraag van de 16e eeuw, maar of je dat nu wil of niet, dat is iets wat speelt tot op de dag van vandaag. Heel veel discussies, mensen beseffen dat veel te weinig, gaan over beeld en beeldtaal en de manier waarop beelden manipuleren. En in de 16e eeuw is een van die periodes in de geschiedenis waarop men beseft dat beelden een heel krachtig wapen zijn. Denk, aan het eind van de 15e eeuw worden er allerlei nieuwe technieken ontwikkeld om beeld te verspreiden, om beeld te gebruiken. Er zijn allerlei stilistische veranderingen op til. De Renaissance is bezig. Beeldtaal verandert helemaal. Hij heeft een enorm bewustzijn gecreëerd over wat beelden zijn, wat je ermee kan, hoe je bevolkingsgroepen kan opruien, bijvoorbeeld tegen het gezag door beelden te gebruiken. Weinig mensen weten dat, maar Maarten Luther heeft systematisch gebruik gemaakt van beeld om zijn verhaal te vertellen. Hij had Cranach bij wijze van spreken in dienst om heel veel van zijn ideeën in beeld om te zetten en in pamfletten te verspreiden. Soms zijn die prenten behoorlijk ingewikkeld en intellectueel. Soms zijn die prenten heel vulgair. Je ziet dan zo'n boer die een scheet laat in het gezicht van de paus en zo. Maar in alle geval weten we ondertussen dat die prenten ongelooflijk veel impact hebben gehad bij de verspreiding van het idee. En de consequentie daarvan is dat men beginnen beseffen is wat voor een krachtig wapenbeeld is. En dan is er zo'n theoloog die in, 1592, een boekje schrijft, Johannes Aporta, waarmee hij zegt van kijk, je moet het zien als iemand die een briefje krijgt van een geliefde en die geliefde vertrekt op reis naar een heel ver land. En dat briefje aan zich is gewoon een stukje papier. Dat stelt niets voor. Maar het feit dat die geliefde daar opgeschreven heeft, ik hou van jou of iets anders, dan zie je dat die vrouw die achterblijft, dat die denkt van ja, maar dat krijgt een soort van reliekwaarde. Dat papiertje op zich wordt heel belangrijk. En hij zegt, kijk, beelden voor ons die functioneren ook op die manier. Die inhoud, waar dat beeld precies voor staat, die betekenis, die versmelt helemaal met die materialiteit. Het is op die manier dat je met beelden moet omgaan. Je moet die materialiteit eren en respectvol behandelen, precies omwille van wat er op zo'n beeld staat. En ook dat soort dingen speelt tot op de dag van vandaag. Een foto van je kinderen bijvoorbeeld is veel moeilijker te verscheuren dan een van die vele digitale beelden die op je iPhone staan. En dan kan je dat enerzijds gebruiken, zoals de katholieke kerkers blijven doen doorheen de eeuwen. Vanaf de 17e eeuw, denk aan Rubens, heeft de katholieke kerk dan enorm ingezet op beeld als een van de manieren om geloof bij de mensen te brengen. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen van ja, nee, als beeld zo'n krachtig en gevaarlijk wapen is, dan moeten we het proberen ten allen tijde te vermijden. En dat is wat protestanten heel vaak proclameren. Die zeggen van ja, nee, de beelden, daar moeten we niet aankomen. Eigenlijk is die redenering vrij simpel. Zoals zeggen protestanten, kijk, God heeft de wereld geschapen zoals dat hij is. Wij mogen daar niet aan tornen. En als wij als mens in onze beelden bijvoorbeeld daar allerlei idealen of ideële dingen van gaan maken, dan zijn we eigenlijk aan het spelen met Gods schepping en dat moeten we niet willen. Nee, we moeten, als we dan een beeld maken, dan moeten we zo realistisch mogelijk gaan blijven en de mens met al zijn zondigheid in beeld gaan brengen. Tot op de dag van vandaag spelen dit soort dingen. Ook als je kijkt naar discussies over Photoshop en dergelijke, dat zijn eigenlijk discussies die ook al in de 16e en de 17e eeuw gevoerd worden. Over mag je mensen manipuleren? Mag je een soort ideaalbeeld maken van iemand die uiteindelijk gewoon een mens van vlees en bloed is, zoals u en ik? Niemand is perfect. En dus als je daaraan gaat morrelen, dan ben je een soort perfectie aan het creëren. En dat ligt gevoelig.
Het leek me wel interessant om de gebeurtenissen in de Nederlanden ook eens vanuit een Spaans perspectief te bekijken. En ik kon het niet beter treffen dan met de Spaanse historica Yolanda Rodríguez Pérez. Zij onderzoekt onder andere hoe het Spaanse perspectief op de gebeurtenissen in de Nederlanden wel eens wil afwijken van het onze.
Toen ik in Spanje op de schoolbank zat, was de geschiedenis van de Spaanse 16e eeuw en 17e eeuw natuurlijk, de Gouden Eeuw, heel belangrijk voor ons. Ik weet nog bijvoorbeeld, dat vonden we altijd heel erg leuk, we kregen een plattegrond van Europa en toen moesten we inkleuren waar de bezittingen van Karel V zich bevonden. Dus dat was heerlijk, want we kregen die kleuren en we waren gewoon overal lekker in het groen deden we dat. Ik deed het tenminste. Groen, dat is wel. Dat was van Spanje en dit ook. En de hele, en Amerika enzovoort. Dus toen kreeg je in ieder geval zo'n gevoel van, goh, wat zijn we groot geweest in die tijd. En de Nederlanden waren natuurlijk een deel daarvan. Die hebben we toen inderdaad heel mooi ingekleurd. Hè? Van ja, die gebieden, die waren ook van ons.
Maar hier in de welvarende Nederlanden was niet iedereen onverdeeld gelukkig met het Spaanse bestuur.
Er was heel wat onvrede met het Habsburgse bestuur reeds in de Nederlanden aanwezig voor de beeldenstorm. En dat was ook al wel doorgecijpeld tot bij Philips II en tot bij Margaretha van Parma. Omdat een hele grote groep van lagere edellieden en stedelijke elites zich hadden verenigd in wat zij noemden het Eedverbond der Edelen. En dat Eedverbond der Edelen, edelen waren de belangrijkste personages in de toenmalige maatschappij, dat Eedverbond der Edelen vond eigenlijk dat de Habsburgers wat te streng aan het optreden waren tegen andersdenkenden en tegen protestanten. En die hadden een manifest geschreven, een smeekschrift, waarin ze vroegen aan de Habsburgers om de kettervervolging, om de vervolging van protestanten toch wat te verzachten.
De koning is koning ten behoeve van zijn onderdanen, zonder wie hij er niet zou zijn. Het is een plicht ze naar recht en reden te besturen, zoals een herder zijn kudde. Zijn leven te wagen om ze te verdedigen. Doet hij dat niet, dan is hij geen koning, maar een dwingeland.
Margaretha van Parma bevindt zich na het aanbieden van het smeekschrift der edelen eigenlijk in een bijzonder moeilijke positie. Langs de ene kant, de confrontatie met die edelen, toont haar dat eigenlijk het belangrijkste deel van de bevolking niet achter haar beleid staat. Dus dat ze niet op die edelen kan rekenen. Langs de andere kant weet ze, als ze met het smeekschrift der edelen naar de koning gaat, dat ze daar niet op veel krediet kan rekenen. Want de koning die wil niet dat de ketterwetgeving verzacht wordt. Dus ze probeert te bemiddelen, zoals ze zo vaak doet in die dagen, door enerzijds te beloven aan de edelen dat er een achtere wetgeving zal komen en ze laat haar raden ook een heel specifiek voorstel daarover schrijven. Langs de andere kant bericht ze aan Philips II hoe erg de situatie is en probeert ze ook daar hem losser te maken.
Helaas, voor Margaretha van Parma had haar bereidheid om een beetje soepeler op te treden niet het gewenste effect. De protestanten durfden nu meer van zich te laten horen en hun ongenoegen zou uiteindelijk leiden tot het bestormen van de kerken en kloosters. Zoals we in de eerste aflevering al zagen, waren die beeldenstormers vooral gewone arbeiders. Hoe gingen de edelen met deze escalatie van het geweld om? Want zij hadden natuurlijk wel gesmeekt om de protestanten wat meer vrijheid te gunnen.
De beeldenstorm maakt dat de perceptie over het Eedverbond der Edelen volledig omslaat. Waar ze voordien eigenlijk als de goeden worden beschouwd, als degene die durven tegen de Habsburgers op te treden, worden ze na de beeldenstorm wat gezien als de aanstokers van zoveel razernij, oproerkraaiers die ervoor hebben gezorgd dat de beeldenstorm plaatsvindt. En de leiders van het Eedverbond beseffen dat ze eigenlijk een einde moeten maken aan hun Eedverbond als ze nog willen rekenen op krediet van de koning. Langs de andere kant krijgen de voormalige ondertekenaars van dat Eedverbond wel de verzekering van hun lijf en van hun goed, dat ze niet zullen vervolgd worden in de toekomst voor hun protest tijdens het Eedverbond der Edelen. En er komt ook een hele eigenaardige clausule die zegt dat hagepreken, dus preken van protestantse origine, mogen plaatsvinden op die plaatsen waar ze voor 23 augustus 1566 al plaatsvonden, maar dat voortaan zonder gewapende gardes moet gebeuren. Dus dat voortaan die hagepreken, als ze al voordien plaatsvonden, dat ze alleen maar ongewapend mogen plaatsvinden.
Al bij al lijkt Margaretha van Parma dus vrij mild op te treden tegen de hagepreekers en tegen de edelen die zich hadden durven roeren tegen het gezag. Maar de prins Willem van Oranje interpreteerde de maatregelen die Margaretha van Parma had genomen na de beeldenstorm nogal erg vrij.
Sommige edellieden, zoals de prins van Oranje, gaan die toestemming, die impliciete toestemming, ook gebruiken om eigenlijk hele verregaande toestemmingen te doen aan protestanten. Waar het officiële verdrag met het Eedverbond der Edelen spreekt over hagepreken alleen die toegestaan worden, zal de prins van Oranje bijvoorbeeld in Antwerpen toestaan dat protestanten plaatsen krijgen voor een godsdienstbeoefening en dat ze ook mogen religieuze godsdienstoefeningen doen. Dus dat is heel wat verder dan die hagepreken die toegestaan werden.
Yolanda Rodriguez Perez vertelde me hoe er vanuit Spaans perspectief naar de figuur van de prins van Oranje werd gekeken.
De prins van Oranje was natuurlijk een soort belichaming van het kwade vanuit het Spaans perspectief. Hij was degene die de andere edelen uit de Nederlanden heeft overtuigd om in opstand te komen. De oorlogskronieken zitten vol en bol met negatieve opmerkingen over hem. Die te maken hebben bijvoorbeeld met zijn geloof, met het feit dat je geen idee had wat hij was van geloof. Dus hij was een anabaptist en dan was hij lutheraan en toen was hij calvinist. Dus hij deed er maar een beetje aan alles mee. En hij wordt natuurlijk ook heel erg zwart gemaakt door beschuldigingen die te maken hebben met zijn eigen belang. Dus dat hij helemaal niet geïnteresseerd was in het belang van de Nederlanden of iets dergelijks. Dat hij ook bezig was met zijn eigen persoonlijke bezit te vermeerderen. En wat verschrikkelijk was in de ogen van de Spanjaarden was de ondankbaarheid die hij toonde tegenover Philips. Want ik denk dat veel mensen dat beroemde schilderij kennen van op het moment dat Karel de Vijfde afstand doet van de troon. En dan leunt, zoals we weten, Karel de Vijfde op de schouder van Willem van Oranje. En aan de andere kant zien we Philips. Dus hij is altijd de trouwe vazal van de koning van Spanje geweest. En dat wordt gerepresenteerd in de Spaanse bronnen als een soort van de grootste ondankbaarheid en verraad die je kunt vertonen tegen je rechtmatige heer.
En daarom is Margaretha van Parma uiterst ontstemd over het gedrag, het eigengereid gedrag van de prins van Oranje. En ze gaat hele felle brieven schrijven tegen hem naar haar halfbroer Philips II.
Ik kan van hem niets goeds verwachten, omdat ik zo vaak het tegendeel heb gezien. In Antwerpen werden de kerken verwoest op het moment dat Oranje net de stad had verlaten, nadat hij er op eigen houtje en op basis van zijn eigen autoriteit heeft toegestaan dat de sectariërs 3 plaatsen krijgen om heen te gaan en te bidden, en dat alles zonder me te consulteren. Hij beweerde dat dit nodig was om het gewone volk rustig te houden en om de handel te laten draaien. Ik heb hem gevraagd om dit verdrag terug te trekken, want ik wil het niet goedkeuren en ook niet afkondigen en ook helemaal niet aan uwe majesteit overbrengen.
En hoe werd er in Spanje gereageerd op al deze onheilspellende berichten uit de Nederlanden?
Intussen in Madrid vinden ook beraadslagingen plaats over de beste oplossing om opnieuw de rust te herstellen in de Nederlanden. Uiteindelijk beslissen ze de hertog van Alva voorop te zenden met een leger om zo duidelijk het voorbeeld te stellen dat beeldenstormen niet kan.
Alva, u gaat met een leger naar de Nederlanden en u krijgt onbeperkte volmacht de schuldigen zonder aanzien des persoons te straffen.
Ik zal geen meelij hebben met Gods vijanden, maar mijn plicht doen tegenover God en tegenover u, majesteit.
Mijn gezag als koning is getart en de godsdienst besmeurd.
De belangrijkste aanstokers, en daar vinden ze dan ook dat de graaf van Egmond en de graaf van Hoorn bij horen, die worden terechtgesteld. Er wordt ook een raad van beroerten opgericht. Die beroerten die moeten gestraft worden. Maar uiteindelijk, en dat weten vele mensen dan niet, is er ook een generaal pardon afgekondigd. In 1570 krijgt iedereen die eventuele misstap had begaan, geen grote misstap, toch de mogelijkheid om zich te verzoenen met de koning, om een pardonbriefje, zoals dat toen werd genoemd, te krijgen.
Maar de komst van de hertog van Alva betekende voor de Nederlanden toch in de eerste plaats een ferme koerswijziging tegenover het beleid van de landvoogdes Margaretha van Parma.
Dus wanneer de hertog van Alva aankomt in de Nederlanden, betekent dat voor Margaretha van Parma eigenlijk een groot probleem. Alva staat aan het hoofd van de troepen, maar zij is landvoogdes. Ze voelt dat het tij zal keren en dat heel veel van haar toegevingen zullen teruggeschroefd worden. En ze besluit eigenlijk haar ontslag in te dienen bij haar halfbroer, waardoor de hertog van Alva onvoorzien ook landvoogd wordt.
De Nederlanden zijn in staat van oproer verklaard. De rechtbanken wordt verboden recht te spreken over degenen die lid zijn geweest van het Verbond van Edelen of betrokken waren bij de opstand.
U kunt de rechtbanken dat recht niet ontnemen, dat is onwettig.
Er zal een speciale rechtbank worden ingesteld die de Raad van Beroerten zal heten.
De rechters zullen zich hier met hand en tand tegen verzetten.
Dan zullen zij merken, madame, dat ik een koppig man ben die gewend is zijn eigen weg te gaan. Ik wil de haat die door deze maatregel wordt gewekt wel op mij nemen.
Ik denk dat de meeste Spanjaarden een idee hebben van de hertog van Alva was een grote militair. En een veldheer die grote prestaties heeft geleverd in het verleden. De vrede kant van zijn persoon, of de inderdaad van het harde optreden in de Nederlanden, daar zijn Spanjaarden zich wel van bewust. Want mensen weten dat hij een slechte reputatie had. Maar alles wordt een beetje in het perspectief geplaatst van natuurlijk, er waren andere tijden en je moet af en toe moet je doortastend zijn.
Alva, de IJzeren Hertog, kwam met een leger van 10.000 manschappen om de opstand in de Nederlanden te fnuiken. Bijna 9.000 mensen werden gearresteerd en moesten voor de Raad van Beroerte verschijnen. Meer dan 1.000 mensen werden ter dood veroordeeld, meer dan 10.000 mensen werden verbannen. De Hertog van Alva voerde zijn opdracht met een ijzeren discipline uit, maar volgens Yolanda Rodriguez Perez had de hertog van Alva er eigenlijk niet veel zin in.
Men moet bedenken dat toen hij naar de Nederlanden gestuurd werd, was hij de 60 gepasseerd. Hij wilde in godsnaam met pensioen. Hij was eraan toe. Hij had het helemaal gehad. Allerlei belangrijke acties heeft hij overal uitgevoerd. En toen kwam Philips met het idee van, nou, je moet toch naar de Nederlanden gaan. Je moet de bewoners van die opstandige gebieden, zogezegd, pacificeren. Zijn manier van pacificeren kun je inderdaad een beetje aantekeningen bijzetten, natuurlijk. Maar hij had gedaan wat van hem verwacht werd.
Hoe kon het dat de prins Willem van Oranje niet in handen was gevallen van Alva? Want hij moet toch bovenaan de zwarte lijst van Alva hebben gestaan.
De prins van Oranje krijgt heel veel tegenwind nadat hij zoveel toegevingen aan de protestanten heeft gedaan. En wanneer hij hoort dat Alva naar de Nederlanden zal komen, zal hij eigenlijk het ontslag aandienen uit zijn functies. En hij beweert op bezoek te gaan bij zijn familieleden in het Heilig Roomse Rijk. Achteraf gezien, maar dat kunnen we alleen maar achteraf zeggen, was dat misschien wel de beste beslissing, want zo is hij inderdaad het lot van Egmond en Hoorn ontlopen en is hij zelf niet geëxecuteerd op de Brusselse Grote Markt. En zo begon er een volgende episode. De prins van Oranje, die wordt openlijk rebel tegen de macht van Philips II en zal ook met heel veel medestanders het gezag van Philips II steeds meer in vraag stellen. En na het verloop van een hele tijd zien we dat de prins van Oranje erin slaagt een echte opstand te ontketenen in de Nederlanden, die uiteindelijk zal leiden tot de scheiding tussen Noord en Zuid.
En de Guerras de Flandes, zoals we noemen in het Spaans, de periode van de Nederlandse opstand en de 80-jarige oorlog, was ook een heel belangrijke periode voor ons. Maar wat wel opvallend is, is dat we in ieder geval, volgens mij, is het me toen niet bijgebleven dat we zogezegd de oorlog verloren hebben. Dus daar is er een soort gemeenschappelijke amnesie. Waardoor ik en mijn medestudenten gewoon dachten, nou ja, hoe is het eigenlijk afgelopen? Geen idee, maar niet zo slecht voor Spanje, dachten we. En toen ik ouder werd, ja, toen heb ik begrepen wat er allemaal gebeurd is en hoe. En daarom heb ik het altijd zo'n interessante periode gevonden.
De deel van de serie Beeldenstormen die wij deze zomer uitzenden en die vorige week zeg ik nou, die vorig jaar gemaakt is door onze collega's van Radio Clara. Volgende week is het derde deel en daarin over de 8e eeuw... toen het oude Byzantium te maken kreeg met een beeldenstorm... waardoor de orthodoxe schilderkunst, de icoonschilderkunst... nu totaal anders is dan die van ons. Deze serie is ook als podcast te beluisteren... en die podcast kunt u vinden op clara.be/beeldenstormen. Dit was OVT voor volgende week. Naast u hoort u al een beetje grinniken, Govert van Brakel.
Ik moest denken aan mijn geschiedenisleraar. Wereld in wording, Byzantijnse Rijk en zo. Ineens.
Nou, dit is echt heel interessant. Dat, je doet er goed aan daarnaar te luisteren. Het is een mooie serie. Een beetje hoor je dingen die je nog niet eerder hebt gehoord.
Volgende week, hè, deel 3.
En jullie zo dadelijk?
Annette van Tricht.
Een collega van jou.
Zeker, en van jou. Kletskop onder andere op de radio. En vandaag de dag is ze woordvoerder, perschef van het EK voetbal voor vrouwen. Dat is vanavond
daar
begint.
Daar ga je het over hebben.
En Agnes Brunninghuis, dat is een oud volleybalster. Ja. 1985, EK, brons. En veel persoonlijk leed met de MH17. Ook fysieke malheur. Dus dat is het tweede uur zometeen.
Straks de perstribune van Max. Wij weer volgende week. Tot dan. Dag, prettig zondag verder.
En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden.